gemeente, op deze eerste Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn van harte welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonnenberg zal voorgaan. Vanmorgen zullen de broeders van den Herik en Torrent Broers worden bevestigd in het ambt en zal broeder Koetsier worden herbevestigd. Na afloop van de dienst kunt u hen hiervoor in de kerk Gods zegen toe wensen bij de vervulling van het ambt. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 442. Dit lied moest door de kinderen op school worden geleerd en is in de weekbrief afgedrukt. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Dat gaan we samen zingen. De woorden van Psalm 108, vers 1 en vers 2. Psalm 108, de eerste twee versen.
Thank you.
Psalm 51 en daarvan de versen 5 en 6 zingen we naar de wet van de Heere onze God. En de samenvatting van de Heere Jezus Christus. Verberg uw oog van mijn bedrijven kwaad. Verwerp uw aangezicht van mij toch niet. Vijfde en zesde vers van Psalm 51. Maar nu eerst stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heer onze God in de hemel, wandelen in de weg van uw geboden. Weet u wel hoe moeilijk dat is? En hoeveel moeite wij daarmee hebben? Van stap tot stap, van dag tot dag, om te gaan in de weg die u ons wijst. En juist ook als we de spiegel voorgehouden kregen, dan merken we dat weer te meer. Eerlijk, open, voor uw aangezicht is er niets wat verborgen kan blijven. En moeten we het belijden, we hebben gezondigd tegen de hemel en voor u gedaan wat u net niet van ons vroeg. En dat het zo moeilijk is, o God, zit hem niet in uw wet, maar in het feit dat wij het niet in de vingers hebben en het ons o zo gemakkelijk tussen de vingers doorglipt. En dat wij o zo gemakkelijk liefhebbers zijn van onszelf en zo weinig het oog slaan op u. Terwijl dat toch de zaak van ons leven is om dat wel te doen. Stap voor stap en dag na dag. Aan uw hand alleen. Heren, we danken u voor uw uitgestoken handen. Uw dragende handen onder ons leven. Uw zegenende handen boven ons bestaan. Geef dat we ze niet wegslaan of wegwuiven van de hand doen. Maar ze aangrijpen. Nodig hebben, van stap tot stap, van dag tot dag, niet zonder te kunnen. Heren, dat maakt het wonder alleen maar des te groter dat we vanmorgen weer hier in de kerk en thuis met de kerkradio op een later tijdstip via andere manieren verbonden mogen zijn met deze dienst. U nodigt ons weer. U heet ons welkom. U doet ons niet van de hand. U wuift ons niet weg. En laat het ons maar merken, o God, dat u, wie we dan ook zijn en wat we ook op onze kerfstok hebben, dat u ons zo lief hebt. Niet om ons, maar uit uzelf. En om uw lieve Zoon, Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Geef dat we daarvan doordrongen ook steeds dichter op hem aangaan, achter hem aangaan, onze voetstappen zettend in de sporen die hij getrokken heeft. Niet net zoals voetstapjes in de sneeuw, die morgen misschien weer weg zijn, als het gaat dooien. Maar dat we onze voetstappen zetten in de sporen die hij getrokken heeft, in uw woord. Die blijven. En daar glijden we niet op uit. Heere God, wilt u zo ons voorgaan, leiden en wijden, ook in deze dienst, waarin een drietal broeders worden bevestigd en herbevestigd. Geef, Heren, dat we het in alles niet van onszelf verwachten, nooit en ten nimmer, maar rijkhalsend uitzien naar u en het verwachten van u, de God van ons leven. Geef ons zo een fijne en een goede dienst, tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Hoor ons, o God, enkel en alleen om Jezus wil, de grote ambtsdrager. Amen. We gaan samen uit de Bijbel lezen en wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, vierde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 38. Johannes 4, de eerste 38 verzen. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had, en daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur, 12 uur op de middag. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef me te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, meneer, geef me dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, meneer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vader hebben op deze berg aangebeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof me, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat we weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het, die met u spreek. En op dat moment kwamen zijn discipelen en ze verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. En intussen vroegen de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets. Maar hij zei tegen hen, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. Die discipelen dan zeiden tegen elkaar, iemand heeft hem toch niet eten gebracht? Jezus zei tegen hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt u niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar, de een zaait, de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten, waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen, en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. Tot zover onze schriftlezing. Tekst voor de bediening van het woord wordt gevormd door Johannes 4 en daarvan het 35e vers, waar Jezus zegt, zegt u niet nog 4 maanden En dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten. Voordat we dit overdenken met elkaar, zingen we eerst nog, en wel van Psalm 80, de versen 9, 10 en 11. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Hij ligt verbrand en afgehouwen als gij verwoest. Wie zal dan bouwen? Behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. De versen 9, 10 en 11 van Psalm 80. Gemeente des Heren, iedereen doet het, maar niet iedereen heeft in de gaten hoeveel tijd dat het kost. Ik heb het over eten en drinken. Dat is een heel alledaags gebeuren. Iedere dag komt dat weer terug. En ook de kinderen in de kerk die begrijpen dat. Je moet er toch niet aan denken dat er geen eten, geen drinken zou zijn. Dan kom je uit school met een rammelende maag. De koelkast is leeg. En in de kelder is ook niks meer te vinden. En de winkel is dicht. Eten en drinken. Oh, we hebben het vandaag de dag wel over een snelle hap. En bij binnenkomst in ons dorp, dan kan het ook niet missen. Staat er dan. Even gauw eten. Alsof dat altijd gezond is. Maar ondertussen, nu het er nog wel is, eten en drinken, daar gaat een hele tijd mee heen. Dat kost je heel wat tijd. Het moet gekocht, het moet schoongemaakt, het moet bereid, het moet gekookt, het moet opgeschept, het moet opgelepeld. En als alles binnen is, dan moet je aan de afwas. Steeds weer komt dat terug. Dag in dag uit, week in week uit. Meerdere keren per dag. Maar wat denk je van geestelijk voedsel? Week in, week uit, ook hier in de kerk. Kijk uit voor lijnen hoor, in deze. Of kijk uit voor jezelf op dieet zetten, in deze. En kijk uit voor alleen een lekkere hap. Goed in het gehoor, goed in het gevoel. En waarbij je de stevigere kost maar laat liggen. God als eerste en ook jezelf doe je dan in feite tekort. Eten, voedsel, daarmee bezig zijn. Dat is niet van vandaag of gisteren, vreemd genoeg. Ik kom het ook tegen in de Bijbel. En juist ook in die geschiedenis die we net hebben gelezen met elkaar. Dan gaat het niet over eten en drinken, maar net omgekeerd. Het gaat om drinken en eten. Wat is er aan de hand? Nou, de Heer Jezus die vertrekt vanuit Judea en hij gaat naar Galilea, omdat hij de Farizeeën wil ontlopen. En dan gaat hij door Samaria. Daar liggen historische plaatsen. Jacob is daar geweest, Jozef is daar geweest. Heel menselijk, Jezus is moe. Het is midden op de dag. En hij gaat zitten bij de bron van Jacob. En aan een mevrouw die daar dan water komt putten, vraagt Jezus, of hij zegt tegen haar, geef mij te drinken. Jezus is daar alleen, want zijn discipelen die zijn naar de stad gegaan om eten te kopen. Die vrouw, dat is een vrouw met een verleden. En hoogstwaarschijnlijk komt ze daarom midden op de dag, als het loeiheet is, om daar alleen water te putten. Normaal gesproken is dat een erg ongebruikelijke tijd. En met dat Jezus aan haar gevraagd heeft om water te mogen drinken, krijgt het gesprek een wending. Het draait zich om. Doordat Jezus iets tegen haar zegt over water dat nooit meer opraakt, dat nooit vergaat, dat nooit meer dorst oplevert. Een bron die doorgaat tot het eeuwige leven. Ja, en dan zie je al dat het fout loopt, want die vrouw die vat dat letterlijk op. En niet figuurlijk, niet geestelijk. Zij heeft wel oren naar zo'n bron. Dat lijkt haar prachtig. Dat is handig. En dan ineens neemt het gesprek opnieuw een wending. En dan komen haar relaties ter sprake. En naar aanleiding van de woorden van Jezus ziet die vrouw in Jezus een profeet. En uiteindelijk is het Jezus dan zelf die zichzelf aan haar bekend maakt als de Messias. Als de Christus, de beloofde uit het Oude Testament. En ongetwijfeld gaf dat die vrouw te denken. En voor ze ook maar iets terug kan zeggen, dat is best jammer. Zijn de discipelen alweer terug met de boodschappen. Zonder commentaar, zonder vragen te stellen weliswaar. Dat had gekund, want wat moet Jezus nou toch met zo'n vrouw? En dan zien we in vers 28 van Johannes 4 gebeuren waar het nou eigenlijk om gaat. Die vrouw die was gekomen om water te putten. Maar ze gaat zonder water naar huis. Ze laat haar kruik gevuld en wel staan bij die bron. Om vervolgens naar de stad te lopen en te verkondigen wie ze ontmoet heeft. De Christus. Dat gewone water, dat kan blijkbaar even wachten. En je ziet het bij haar, dat letterlijke water, dat gaat over in geestelijk water. Waar Jezus het over had tegen haar, hè? Die bron in iemand, die begint hier in haar te ontspringen en te lopen en te stromen. Haar mond stroomt over. Je hoort het zo. En de mensen die haar horen, de massa's mensen, die komen daar de stad uit en die gaan naar Jezus toe. Merkt u de beweging waar het gedeelte wat we lazen mee eindigt, de beweging van zaaien en oogsten, door Jezus in gang gezet en door geen ander. Wonderlijke geschiedenis, waar die vrouw op het spoor is gezet van het lichamelijke naar het geestelijke voedsel. Ja, we zeiden het al, daar kwamen de discipelen als soort stoorzenders tussendoor en ze komen met de boodschappen aangezeuld. En ja, daar hebben zij zich warm voor gelopen op het heetst van de dag. Met het lichamelijke voedsel. Hier zijn de boodschappen. Maar om Jezus wil zullen ook zij, net als die vrouw, dezelfde omkeer, dezelfde draai moeten maken. Lees maar mee. De discipelen die komen bij Jezus aan en ze zeggen, Rabbi, eet nou toch iets. Het is al lang etenstijd. Daarvoor waren ze naar de stad geweest. Zij hadden de benen uit hun lijf gelopen om dit gereed te maken, inkopen te doen. Het is nu nog vers wat ze meegebracht hebben. En dan moet toch het antwoord dat Jezus hen geeft wel enorm zijn tegengevallen. Ik heb voedsel te eten waarvan jullie geen weet hebben. Ja. Zijn ze daarvoor naar de stad geweest dan? Hebben ze daarvoor inkopen gedaan op het heetst van de dag? Heeft iemand anders hem dan ondertussen eten gebracht? Maar Jezus die buigt die discussie om van hun maag naar het hart. Weer diezelfde omwenteling. Jezus voedsel is dat hij doet de wil van hem die hem gezonden heeft. En dat hij zijn wil, Gods wil, volbrengt. Met andere woorden, Jezus moet zijn in de dingen van zijn vader. Zoals hij dat ook al meerdere keren heeft laten merken en heeft laten horen, bijvoorbeeld aan het adres van zijn moeder Maria. En zo krijgen ook de discipelen dit te horen. Dat eten, dat mag gerust even koud worden. Of misschien wel warm in de hitte van de zon, wie zal het zeggen. Er moet eerst een ander onderwerp aangesneden worden. En dan kunnen zij, en dan kunnen wij net zo goed voorlopig op herkauwen. geestelijk ook op herkauwen, op teren. Vanmorgen zijn we in de kerk om een drietal ambtsbroeders te bevestigen of te herbevestigen. Een diaken, een ouderling en een ouderlingkerkrentmeester. En ieder voor zich zullen ze bezig zijn in de dingen van hun vader. Ieder op zijn eigen wijze, ieder met zijn eigen gave, ieder ook in afhankelijkheid. In afhankelijkheid van hem die het woord heeft, het woord voert en het woord is. En dan sta je er niet en nooit alleen voor. Laten we dat allemaal maar nooit vergeten. Dan is al je doen en laten in het midden van de gemeente altijd weer gelinkt aan hem die roept en die het ook doen zal. We leven vandaag de dag in een wereld waarin heel veel mensen kopzorgen hebben over hoe de eindjes aan elkaar geknoopt moeten worden. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Dat kun je echt hoofdbrekers kosten. Wat nou zo wonderlijk is, hè, daar in Johannes 4, waar mensen druk zijn met eten en drinken. Gewoon die alledaagse dingen die gedaan moeten worden. Je moet naar de winkel, je moet in de keuken enzovoort. Dat Jezus ons wil laten merken dat er naast dat stoffelijke, naast dat sterfelijke ook tegelijkertijd, naast dat lichamelijke ook, hij meer dan dat wij vaak in de gaten hebben en meer dan dat wij vaak ons door willen laten meenemen, het gaat om het geestelijke. He, niet om het stoffelijke aan de kant te schuiven of overbodig te achten. Het staat er niet hoor, maar ik geloof vast dat die mevrouw op een ander tijdstip haar kruik weer eens wezen halen, want ja, ze had thuis geen water in de keuken. En dan gaat ze toch ook niet op een droogje zitten. Maar wat Jezus ons hier wil leren is dat we niet alleen bij brood hebben te leven, maar bij alle woorden die uit de mond van God naar ons toe komen. En dat bewaart je voor en dat bevrijdt je van een stuk kramp. Maar tegelijkertijd vraagt het ook van me om dan wel bij de les te blijven. Een les die nogal eens tegen mij, tegen mijn verstand, tegen mijn wil ingaat. Omdat het gaat om de wil van de Vader. Met een hoofdletter V. Omdat het gaat om zijn wil te volbrengen. Best een belangrijke vraag hoor. En dit is geen reclame. Dan vergeten we even de Aldi, we vergeten de MCD, we vergeten de Jumbo, we vergeten de CDA en alles nog meer. Wat voor boodschappen haal je in huis en wat voor boodschappen breng je weer naar buiten toe? En dan in de zin zoals Jezus ze bedoelt. Dat is een heel dat is de belangrijkste vraag in je leven. Want daar gaat het wel om hoor. En dan zijn we bij onze tekst, vers 35. Het duurt blijkbaar nog een maand of vier, zegt Jezus, eer dat de oogst daar is. Iemand die daar kijk op heeft, die kan dat ongeveer wel inschatten. Omdat het zijn vak is, of zijn hobby misschien wel. En dan weet je het zo om en nabij wel te duiden. Als het weer zo blijft zoals het is, nou nog een maand of vier, oogst. Maar wat doet Jezus dan weer opnieuw in dit hoofdstuk? Hij maakt weer die move van het letterlijke naar het geestelijke. De tijd is al rijp, zegt Jezus. De velden die zijn al wit om te oogsten. Heb je het gezien? In ons tekstgedeelte Is het je opgevallen? Het beeld dat Jezus hier gebruikt in onze omgeving, zie je dat niet zozeer? Maar het is wel prachtig om te zien, als je het ziet, als je er langs komt, is er iets mooiers, iets beloftevollers, iets heerlijkers dan dat wuivende, rijpe graan. Zo een tijdje voordat het geoogst gaat worden. En dan wordt het daarna vermalen tot graan, tot meel, brood voor de mens om te eten. En natuurlijk ook in onze omgeving net zo goed de fruitbloesems, als het ware vol van belofte voor een rijke oogst. Zo is ook het leven van ons mensen vol van bijna doorbrekende heerlijkheid. Dat zegt Jezus. Misschien dat iemand denkt bij zichzelf, ho, ziet Jezus dat nou niet te optimistisch? Wit om te oogsten, de velden. Wat zien wij om ons heen vandaag de dag? Het nieuws dat we horen en zien, dat spreekt toch een andere taal. De wereld die ziet geel van de haat. En de wereld ziet rood van het bloed. Of de wereld ziet zwart van de rouw. En zelfs waar mensen gelukkig schijnen te leven, daar is er vaak zo'n grijze ongeïnteresseerdheid in. In het evangelie en in de verkondiging daarvan. Men bekommert zich meer om zijn maag dan om zijn hart. En ze laten dat merken ook en ze zeggen dat ook als je probeert een huisbezoek af te spreken. Oh nee hoor, wij hebben onze boodschappen allang in huis, ons natje, ons droogje. Maar we hebben verder geen boodschap aan de boodschap die jij komt brengen. Ja, dat is de wereld van vandaag de dag. Ontkerkelijking, ontkerstening. Heeft Jezus dit nu 2000 jaar geleden wel goed gezien? En heeft hij het ook wel goed gezegd? Is Jezus hier in Johannes 4 eigenlijk niet een beetje een fantast? Een optimistische idealist. Maar ondertussen, dat ondertussen het tegendeel waar is. Ja, wacht eens even, of moet je zeggen, Jezus is realist. Hij ziet en doorziet de werkelijkheid tot op de werkelijkheid van God. Net in dat voorafgaande gesprek, dat Jezus had met die Samaritaanse vrouw, daarin stuitte hij, het wordt helemaal verder niet uitgewerkt, maar daar stuitte hij op van alles en nog wat maar bar en wat maar boos kan zijn in ons leven. Hij die Jood is wil spreken met een Samaritaanse. Maar er was ruzie tussen die volken. Discriminatie. En die vrouw die vraagt aan Jezus of men moet aanbidden in Jeruzalem of op de berg Gerizim. Er was twist en er was wantrouwen tussen degene die dezelfde God aanbaden. Er was om zo te zeggen kerkelijke verscheurdheid, verdeeldheid. Ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. En die vrouw vat telkens letterlijk op wat Jezus geestelijk bedoelde. Hoe dicht leefde ze bij de werkelijkheid van de Bijbel, kun je afvragen, deze dame. Die vrouw, ze beleefde een seksueel verworden leven. Lichtzinnigheid en losbandigheid. Alsof het over 2013 gaat, wat we hier lazen. Openlijk en in het verborgene, in het groot of in het klein. En weet je wat nu op aankomt? Juist ook in 2013, in het ambt van alle gelovigen. Weet je wat op aankomt? Dat je naast de Heere Jezus Christus gaat staan. En wie het waagt, wie het durft in het geloof om naast de Heere Jezus Christus te gaan staan, die ziet met hem de werkelijkheid die zo bars en boos en weerbarstig is. Erger nog dan je had gedacht. Wij bewaren graag nog wat illusies. Wij maken het allemaal mooier dan het is en we poetsen het graag nog even mooi op. Maar Jezus die peilt de mensen tot op de bodem van hun bestaan. Hij peilt niet zomaar wat aan de buitenkant die opgepoetst is en glanst en glimt. Maar hij peilt tot op de zonde. Tot op de rebellie tegenover God. Jezus ziet hier het zwart in een mensenleven en hij roert het aan en hij legt er de vinger bij. En hij brengt het aan de oppervlakte. Maar dan gaat hij ook verder. Hij ziet het op de bodem van het mensenhart wat zonde en schuld betreft. Maar hij trekt zich dat ook persoonlijk aan. Het is weer lijdenstijd geworden. En in zijn vergevende liefde laat hij die schuld op zich, neemt hij voor zijn rekening. En in hem wordt zo de eerste steen van het koninkrijk van God gelegd. Wij hoeven dat koninkrijk niet moeizaam zelf in elkaar te timmeren en langdurig zelf te smeden. Je moet je alleen maar omkeren naar Jezus Christus toe. Ons bekeren om in het volle licht te gaan staan. Van hem die onze duisternis aan het licht brengt. Dat Jezus dat zegt, hè, de velden zijn wit om te oogsten. Wat slaat dat op? Slaat dat op Azië, op Afrika, op China, op Verwegistan? Nee. Nee, Jezus zegt dit terwijl hij al die Samaritanen ziet komen met hun witte gewaden. En heen en weer wiegend rennen ze, begeven ze zich naar Jezus toe. Als wuivend graan onderweg naar hem. Het zag er binnen de kortste keren niet zwart, maar wit van de mensen. En die vrouw, hè, die vrouw zonder naam, die had gezaaid. In haar eigen stad, in haar eigen dorp. Ze was dichtbij begonnen en ze had er zoveel gewonnen, terwijl ze zelf alles verloren had, eraan gegeven had. Ga er maar aan staan. Op een andere plek in de Bijbel, in Matteüs 9, vers 37, daar zegt Jezus, de oogst is wel groot, de arbeiders zijn weinig. De oogst is wel groot, weinig de arbeiders. Ja, vaak gaat het zo, hè? Velen kijken maar toe. En ze zien niet anders dan de buitenkant. En kunnen oh zo gemakkelijk kritiek uitoefenen. En zo links en rechts eens een stevige opmerking neerzetten. Maar wie zich geroepen weet voor de arbeid in de oogst, die zal ontdekken dat er inderdaad een oogst is. Rijp en groot. Ook in onze tijd. God gaf het zaad. En hij gaf de groei. En dan gaan wij maar niet papa en nat houden. Maar oogsten. Ga je gaven maar na. En geef je maar op voor het clubwerk. Voor het bejaardenwerk. Voor de schoonmaak van baken. Voor de verspreiding van bladen en blaadjes. Voor het omzien naar elkaar. De gemeente die mag zo gebouwd worden. En die gemeente is hier om te beginnen. Het getuige. getuigenis van die vrouw, hè, die wij misschien wel met onze nek zouden aankijken. Die wij misschien wel een slet zouden noemen. Het getuigenis van die vrouw bracht half Samaria naar Jezus toe. Wit om te oogsten. Wat denk je daarvan? En laten we dan wel wezen, hoor, want je begeeft je op een gevaarlijk terrein, hoor. Wie bidt, hè, wie bidt om arbeiders in de oogst, en die kan ook alleen maar eerlijk bidden als die ook zichzelf aanmeldt, voor wat dan ook. En wie zich geroepen weet, die zal merken dat zijn, nou, misschien wel moeizaam werk, misschien wel moeizaam ploeteren, toch niet ijdel is in de Heere onze God. Blijdschap voert de boventoon voor zaaiers en voor oogsters, voor werkers in de wijngaard, op de korenvelden, in de boomgaard, of welk beeld je ook maar aanspreekt. Maar we bekijken het maar niet om het vanaf de kantlijn te bekritiseren. De handen, ze gaan uit de mouwen. En dat in meerdere opzichten nog wel. Letterlijk en geestelijk. Geestelijk en letterlijk. Amen. We gaan samen zingen Psalm 100. Juich aarde, juich alom de Heer, de Heer is God. Ga tot zijn poorten in met lof, want goedertieren is de Heer. We zingen Psalm 100. Alle schaapjes en ook de lammetjes, die zijn er weer. We gaan nu over tot de bevestiging van een drietal ambtsbroeders. En luisteren daarvoor eerst naar het formulier om hen te bevestigen. Geliefde in onze Heere Jezus Christus. U weet dat we u verschillende keren de namen bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeders van de Herik, Koetsier en Tornbroers. Die gekozen zijn tot het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente. De reden daarvan was te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen ingebracht heeft. Daarom zullen wij nu in de naam van de Heere tot hun bevestiging overgaan. En wij verzoeken u, broeders die nu bevestigd zult worden, en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van het woord van God. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is, en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is gesteld, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden, vooral die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste de dienaren van het woord, herders en leraars die het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienden. Ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichten in de gemeente. Zij droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden. Haar regeerde samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat met inzet doen. Op een andere plaats noemt hij beide gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakel dienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren des woords mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één, alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren des woords en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus als hij de uitspraak doet, zeg het tegen de gemeente. Hiermee worden geenszins allen bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste, samen met de dienaren des woords opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen en hen die berouw tonen weer in de schoot der kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op een gepaste en ordelijke wijze zal toegaan en dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren des woords, met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren des woords. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen we in Handelingen 20, vers 28 tot 31, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting om Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommigen van hen is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam van de Heere in het openbaar aan te roepen. Nu wat de diakenen betreft, over de dienst van de barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor zijn gemeente die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. De knecht des Heren die onze ziekten op zich genomen en ons leed gedragen heeft. En die niet rusten zal totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Heren zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd, het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid, omdat Grieks sprekende weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dat blijkt uit Romeinen 12, vers 8, waar de apostel sprekende van deze dienst zegt dat wie uitdeelt, dat zal doen in oprechtheid. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van diaken het volgende omvat. Ten eerste getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven in te zamelen en te bewaren. Ze zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede, het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en oprechtheid om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe 9 vers 7. Hierbij is het van groot belang dat ze de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Geliefde broeders, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u op te staan van uw zitplaatsen en te antwoorden op de navolgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? En ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid? En verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? En ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gaven en belooft u geheim te houden wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Wat is daarop uw antwoord, Hendrik van den Herik? Erik Henk Koetsier. Marinus Jacobus Tornbroers. De Almachtige God en Vader, geven u allen tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Wij willen nu deze broeders graag toezingen tot eer van onze God. Van Psalm 134, het eerste en het derde vers. Looft, looft nu aller heren, Heer, gij zijne knechten, geeft hem eer. Dat's heren zegen op u daal. Psalm 134, 1 en 3 zingen wij nu staande. Broeders, graag voeg ik u nog enkele persoonlijke woorden toe. Ik ben heel erg dankbaar en verheugd dat de kerkenraad bij stukjes en beetjes steeds meer weer voller wordt. Dat is ook nodig. U hebt ja gezegd, opnieuw ja gezegd, alle drie opnieuw ja gezegd. En vanmorgen bij de binnenkomst in de consistorie leek het haast misschien wel voor u als weer thuiskomen. Omdat u al eerder in de kerkraadsbank hebt gezeten en na enkele jaren verlof, vrij af, hoe moet je het zeggen, buiten beeld geweest te zijn, toch weer uw plek mocht innemen, ook op een andere plek soms. Maar in dit alles hebben we boven alles Gods zegen nodig. Die is jullie net ook toegezongen met die woorden van een bekende en ook heel oude psalm, waarin eigenlijk gezegd wil zijn, daarvan zijn we afhankelijk, van die zegenende handen boven ons. En dan mogen we elk op onze eigen plaats, ook in de kerk en in de kerkenraad, tot een zegen zijn. In het diaconaat, in het pastoraat, in de kerken en meesterlijke zaken. Maar ook alle tezamen, steeds weer met het ene doel voor ogen, dat de Heere der Heren geloofd wordt, gediend wordt, groot gemaakt wordt, aanbeden wordt. Daar hebben we onze handen vol aan. Vergeet daarom jezelf niet. Vergeet daarom allen om je heen niet. Maar vergeet bovenal Jezus Christus, de grote ambtsdrager, niet. In verbondenheid met hem mag onze arbeid bij stukjes en beetjes in zijn koninkrijk geschieden. En met vrucht. De oogst is groot. We weten ervan. Ik vervolg nog even het formulier voor te lezen. Ouderlingen, wijs in wat u samen met de dienaren des woords is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk, waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Diakenen, verzamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp. Zorg voor de weduwe en weduwnaren, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon metterdaad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de huisgenoten van het geloof. Wees allen getrouw in uw ambt. Houd het geheimenis van het geloof vast in een zuiver geweten. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze maakt u dat u hoog staat aangeschreven en verkrijgt u veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere. Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen. Acht de ouderlingen die goed regeren dubbele eer waard en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderling kerkrentmeesters ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor de andere kerkelijke doeleinden. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen en wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien om zo noodlijdenden te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon van de gerechtigheid ontvangen. Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, laten we God aanroepen. Laat ons bidden. Heere God, hemelse Vader, we danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk naast degene die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor het dienstbetoon om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken die de gaven van uw geest hebben ontvangen. Wij bidden u aan hen in toenemende mate de gaven te verlenen die ze in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de ouderlingen kerkrentmeester trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. En laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven. En laat hen die mild en wijs aan de armen geven, tezamen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtsdragers uw genade, omdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover ze gesteld zijn, zodat deze zich de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef hun een dankbaar hart. Laat zo uw naam groot gemaakt worden en het rijk van uw Zoon Jezus Christus bevorderd. We leggen onze dank voor u neer, o God, voor deze vervulling, voor de bevestiging van deze broeders. En we danken u ook dat broeder Brian Mol zijn benoeming tot jeugdouderling mocht aanvaarden. Geeft u ook hem in de voorbereiding op zijn ambt en de aanstaande bevestiging te zijner tijd ook te merken dat u een God bent die erbij is en die erbij blijft. En dat zo ook uw woord zijn loop mag hebben onder jongeren, kinderen, tieners, opgroeiende jeugd, de jeugd van tegenwoordig, maar ook onder ouderen, onder iedereen. En laat ons zo betrokken zijn en betrekking hebben op uw gemeente, ook hier ter plekke, opdat we onze taken verstaan, ieder voor zich groot en klein. Heere God, gedenk de zieken thuis, als ook in de ziekenhuizen. We bidden u voor meneer Hermsen in het Utrechtse ziekenhuis. Wees hem nabij, o God, ook als de koorts zo moeilijk te onderdrukken is en er steeds geleefd wordt tussen hoop en vrees. We bidden u voor Willy de Greef en Dirk van Inge. Ontfermt u zich over hen en betoont en betuigt u zich een God van nabij. Gedenk Dries van de Belt in Vrijthof. Wees hem nabij ook met pijn en moeite die daar soms zijn. En wilt u een God zijn die omgort met kracht. We danken u dat Lisa Sanders weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U hebt bewaard en gespaard. Ontfermt u zich ook over haar en wees een God die weer spoedig herstel schenkt. Laat zo, o God, uw naam verheerlijkt worden in al ons doen en laten. Breng ons ook vanavond weer tezamen onder het geklank van uw woord. U bent immers koning en juist als het mag gaan over uw koningschap, dan heeft dat toch ook alles te zeggen voor ons en over ons als onderdanen. Betrek ons maar bij de dingen van u en uw koninkrijk, opdat we leven en nooit meer honger of dorst hebben, dan dat we hongeren en dorsten naar u en naar de gerechtigheid die u teweeg gebracht hebt in Jezus Christus. Hoor ons dan ook alleen in zijn naam, uit genade. Amen. Onze liefdegaven mogen wij nu gaan geven voor het werk van de diakenen, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor het bouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna mogen wij zingen lied 229 uit Op toonhoogte. Jezus vol liefde, u wilt ons leiden. Op toonhoogte 229. attent op de mogelijkheid om de broeders die nieuw zijn aangetreden of herbevestigd zijn, met een handdruk Gods zegen toe te wensen. Ook in deze mag gelden vele handen. En de rest weet u. Ga daar straks heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.